Geliefde gemeente, aan de orde is zondag 49 van de Heidelbergse catechismus. Staat die nu te hard aan Dali? Klein beetje minder, Chris. Was een paar keer een beetje te zacht, maar nu denk ik dat het iets... Daar is het zo goed. Zondag 49, daar wordt gevraagd in vraag 124... Welke is de derde bede? Het antwoord luidt: U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. U wil geschieden. Wij letten op onze en aller wil en vaders wil. Onze en aller wil en vaders wil. Dat is een diep ingrijpende bede, deze derde bede, geliefde gemeente. En ik ben mij ervan bewust dat we daar ook maar weer iets, zo het God geeft, van mogen zeggen. Als het gaat over de wil van de Heer, dan komen er zoveel vragen bij de mens boven. Misschien niet bij iedereen, maar bij velen wel. En ik moet eerlijk zeggen dat het heeft mij persoonlijk ook altijd buitengewoon aangegrepen, tot nu toe, als het gaat over de wil van de Heer in verband met het kwaad, de zonde en allerlei andere dingen waar wij in het leven via anderen of persoonlijk mee te maken krijgen. Dat dateert al die kennismaking met de wil van God toen ik nog een jongen was. En nou, het werd geen kerkstrijd, zo niet. Maar toen ik met intense belangstelling van mijn vader hoorde hoe hij in een nogal fikse strijd gewikkeld was met de overige leden van de kerkraad. En dat ging over de wil van de Heer. Het ging daarover dat mijn vader, dat weten we nog wel, want dat klonk ook door toen hij al oud was, heel veel dingen op rekening van de duivel schreef. Dat kon hij zo hardgrondig doen, die lelijke helhond die van alles de schuld is. En dat je maar het beste die duivel uit kan schelden en hem de schuld geven. Maar wat de aanleiding direct was, weet ik niet. Ik dacht een prediking over zondag 10, waar het ging over dat alle dingen, voorspoed, tegenspoed, vruchtbare, onvruchtbare jaren, gezondheid, ziekte, krankheid, niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Nou, mijn vader zei, nou ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want je kan toch niet zeggen dat de Heere God dat kwaad en die ellende, dat de Heere God dat wil. Dat is toch zuiver het werk van de boze. Ja, nee, je hebt toch gehoord, staat toch in de catechismus. Alles uit zijn vaderlijke hand. Nou was mijn vader ook sterk in de schriften. Die zei, hoe moet ik dan verklaren dat ik lees van die vrouw die 18 jaar ziek was, gekromd door een of andere ziekte, waarvan Jezus zegt, moest deze, die de Satan nu 18 jaar gebonden heeft, een dochter van Abraham, moest deze niet vrij losgemaakt worden op de dag van de Sabbat? Ja, dat deed dat de Satan. En als die ongelukkige mensen bij de Heer kwamen, ik breid dat nou zelf een beetje uit, bezeten door een boze geest, dan ontfermde zich de Heer toch over die mens. En hij dreef die boze geesten er toch uit. Nou, ik kan me herinneren dat eigenlijk vanaf dat moment, later komen er weer heel andere dingen natuurlijk, die gedachte daarover zich vermenigvuldigt en dat je er ook een beetje bij blijft, ook bij de nieuwere ontwikkelingen, de latere theologen, niet alleen van vroeger, maar ook van nu, zoals professor Beek, die er een studie en een symposium over gehouden heeft, het waarom van het lijden en ook van Israëlische zijde. Ik heb daar wel eens iets van aangehaald, de rabbijn in Amerika, die met zijn geruchtmakende boekje als het kwaad goede mensen treft, heel wat stof deed opwaaien. Ik heb me zoveel mogelijk daarmee op de hoogte gehouden, om te weten wat er zo al gezegd wordt. En je doet ook de ontdekking dat uiteindelijk er niet één werkelijk een afdoend antwoord kan geven. Want ik ben een kind van mijn vader. Dus ik ben het ook. Natuurlijk stond ik naast mijn vader, zoals altijd. En hoewel ik er toch ook genuanceerd over ben gaan denken, ik heb me ook wel eens geroepen gevoeld om te zeggen, ja, nou moet je niet alles projecteren op de duivel, want dat wordt dan een soort kop van jut. Heb ik ook wel eens tegen iemand moeten zeggen. Maar zelf blijf je een beetje op een afstand. Het gaat over jou, het gaat over mij. Je kan natuurlijk een bepaalde projectie krijgen op de duivel, die ook weer niet bijbels is. Maar het neemt niet weg, ik ben ervan overtuigd dat de Satan enorm veel kwaad en ellende sticht en aanricht. Maar, ja, ik heb daar natuurlijk ook in de loop der tijden gedachten, daar ben ik nog niet uit. Je moet niet denken, oh, die man die weet het wel, die zal tenslotte wel eens even met zijn mening de zaak. Nee, nee, dat is met het hele woord zo, dat je elke keer weer je bewust wordt, ach, dat heb ik nooit gezien. Dat heb ik nooit geweten. En dat opeens de Heer als het ware je ogen ervoor opent. En dat je het ziet. Iets wat van daarvoor een onbeduidend onderdeeltje soms leek. En dat je opeens merkt, nee, daar gaat het juist om. Natuurlijk heb je in de loop der tijden van de mensenleven dat je daar ook bepaalde gedachten over krijgt. Maar nogmaals, dat betekent niet dat ik het antwoord kan geven op allerlei vragen. Ik wil trachten een klein beeld te geven, een kleine inzicht in de vragen en misschien ook de antwoorden waar het nou om gaat. Bijvoorbeeld, het gaat over de wil van God.
dat er niets gebeurt buiten zijn goddelijke wil. Geen musje van het dak valt. Ja, ook de haren uw hoofd zijn alle geteld. Kun je nu zeggen dat als er vreselijke dingen gebeuren, dat is Gods wil? Als je wel eens in kankercentra bent geweest, dan zie je daar ook die stakkers van kinderen. 2, 3, 4 jaar. Sommigen worden er zelfs mee geboren. En als die kinderen dan een zware behandeling ondergaan, dan zijn ze zo vreselijk ziek en zo getekend, dat je weet je eigenlijk geen raad. Je weet je geen raad, met jezelf ook niet. Dat je het zelf nog niet hebt. En dat zo'n kind daar in knok nog een klein mens, en dat die daar zo ontzettend lijdt. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wij en onze kinderen zijn aan de dood, aan allerlei ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Als je dat werkelijk meent, zo meent, dat de tranen over je gezicht lopen, en dat je zegt, o God, dat is nou mijn schuld. Want ik ben die Adam. Daar zal ik er niets voor zeggen. Want dan weet ik, vooral in onze mondige tijd, dat het besef van de absolute soevereiniteit van God, die doet wat hem behaagt, dat het een van de dingen is die voor de moderne mens zo onacceptabel zijn. Een macht, een wezen, een God boven hem, die doet wat hem behaagt. Daar verzet zich alles in tegen de mens. Dus het is terecht als je dat ook zegt. Alleen als je het zegt door jezelf ervan te distancieren. Zoals ik vanmorgen aanhaalde, zoals die Joden zeggen, er zit zo'n ongeluk aan de kant van de weg, een blinde of een lamme. Ja, God is rechtvaardig. Die weet de zondaars wel te vinden. Als je het zo zegt, dan ben je ook ver van huis. Dan is er niet echt die gemeenschap. Niet dat we dat kunnen. Want je kunt het niet dragen. Ik heb maar één keer in mijn leven, terwijl ik in Rotterdam op een bus stond te wachten, of op een tram, dat gehad. Toen kwam er een groep ongelukkige kinderen aan, wandelen met begeleider. En ik keek daar gedachteloos naar. Ik heb zelf ook een zus trouwens die de leven lang in een inrichting verblijft. Maar en opeens zag ik het echt. Van die verwrongen gezichtjes. Misvormde met kinderen. En daar overviel me zo'n vreselijke weedom. Dat ik in tranen weggelopen ben. Ik kon het niet dragen. Ik zou daar ook, daar zou je ook aan sterven. Niet in de zin van alleen maar die arme stakkers, maar die, via die arme stakkers kwam het bij mij. Dat ik nou God verlaten heb, in Adam gezegd heb, ik zal het zelf wel uitzoeken. En dat dat nou de gevolgen mede zijn. Mede ook de gevolgen. Dat kun je niet dragen. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Maar als dat eens even op een mens afkomt, ligt mijn zonder schuld. Dan zou je niet kunnen leven. Zo ontzettend erg is dat. Maar daarom, ik bedoel dit mee, een mens kan op twee manieren zeggen, ja, we zijn in allerlei ellende onderworpen. En aan de verdoemenis dus. Ja, eigenlijk denk je, als het met mij nou nog maar meevalt, dat ik niet zo. Maar dat is niet goed. Dat kan die oudste broeder ook niet bedoeld hebben. Toen hij zijn leerjongens bij de arm greep en zei, luister nou eens, jullie moeten ook zeggen, Vader, uw wil geschieden. Toen zal hij vast dat niet bedoeld hebben. Toen zal hij ook niet bedoeld hebben een soort, ja, een soort berusting die wel eens christelijk lijkt. Om wat er ook gebeurt te zeggen, je moet er maar in berusten. Dat is vaak dan het troostwoord voor ongelukkige, getroffen mensen in het leven. Je moet er maar in leren berusten. Wat bedoelt Jezus dat? Of zou die misschien het tegenovergestelde bedoelen? Dat het niet een soort bede is, dat we er maar in berusten. Maar juist niet. Zo kun je de vragen vermenigvuldigen. Wat is het verband God-zonde? Wat is het verband van God in de gebeurtenissen van deze wereld? Waarom komt daar een watersnood en daar niet? Waarom wordt daar een aardbeving en daar niet? Is dat speciaal ergens om? Is die slechter? Is die beter? Of is het alleen maar een natuurgebeuren? Ja. Kijk. Job die zei is een grote nood. En daaruit heb ik ook iets gezien van de eenzijdigheid van sommige antwoorden. Tegenwoordig is het actueel om alles, dat is een groeiproces geweest van, ja, naar mijn weten, vooral een 30, 40 jaar. Dat is een groeiproces geweest naar dat actuele, waarbij het de gewoonte is om ver afstand te nemen van die oude stellingen van de catechismus, dat alles uit zijn vaderlijke hand komt, en van al die christelijke liederen die er zijn. Hè, Vader, wat gij doet is goed, en alles is goed, en dat we maar erin mogen berusten, enzovoort. Daar wordt door actuele predikers, wordt daar afstand van genomen. Het is net alsof ze God moeten rehabiliteren van mensen. Zo is God niet. Dat is een verkeerd beeld. Dat hebben ze in de reformatie niet duidelijk gezien. Wij moeten dat verder oplossen. En dan krijg je, naar mijn oordeel, ook weer een doorvloeiing. Een eenzijdig antwoord. Ik zeg dat omdat ik zo getroffen werd door Job als die zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet. Dan kun je zeggen, ja, maar het was toch de duivel. Job was in de war. Job dacht dat het kwaad ook van God kwam, maar dat kwam van de duivel. Dat is het hem juist. Ja, ergens heb je daar gelijk in. Maar in de beleving van Job kun je toch niet zeggen dat hij daar een leugen spreekt. En als je het dan leerstellig wilt zeggen, dan kun je toch ook zeggen, ja, Maar de Heere die gaf dan toch die Satan de ruimte en de macht om dat te doen met zijn knecht Job. Dus, kijk, je kunt de Heere niet buiten zetten. Buiten het kwaad. Buiten de zonde. Ja. Als iemand nou, zoals ik straks zei, heel jong, ongeneeslijk ziek wordt, kun je dan zeggen, dat is Gods wil. Als een jong gehuwd echtpaar van elkaar moet scheiden door de dood, kun je dan zeggen, dat is Gods wil. Als twee mensen menen dat ze niet verder kunnen met elkaar in het leven, kun je dan zeggen, dat is Gods wil. Als je nou bedenkt dat er miljoenen bij miljoenen Joodse mensen in de gaskamers zijn omgebracht, kun je dan zeggen, dat is Gods wil. Of kun je zeggen, dat is niet Gods wil. Je voelt wel aan, lieve mensen, dit zou nog met veel uit te breiden zijn, maar ik wil jullie niet in al die moeizame dingen betrekken. Maar je voelt wel aan waar de vragen, de dingen, de raadsels die wij niet op kunnen lossen. Als iemand zo vreselijk diep in de put zit, dat hij alles en iedereen hem te veel is. En hij gaat alles verwaarlozen. Hij kijkt net, kun je dan zeggen, dat is Gods wil. Als iemand zijn leven op een andere manier vergooit, in het kwaad, de zonde, kun je dan zeggen, ja, dat is Gods wil. Als de broers Jozef verkopen, is dat Gods wil. Maar Simson dan, hij koos een meisje uit de Filistijnen, dat mocht hij helemaal niet doen. Zijn vader en moeder hadden groot gelijk. Maar de staat, zijn ouders wisten niet dat het van de Heere was. Het is alsof de schrijver fijntjes opmerkt en ons laat weten. Ja, dat konden die mensen niet weten, die mensen hadden gelijk. Die zeiden, je gaat toch niet met zo'n Filistijnse jongen. Er zijn toch meisjes genoeg in ons eigen land en volk. Dat is goed. En toch ziet, laat de schrijver merken, er zat meer achter. God zocht gelegenheid tegen de Filistijnen om Israël te verlossen. En als dan alle dingen moeten medewerken ten goede, die naar zijn voornemen geroepen zijn, waarom zal de zonde daar niet moeten meewerken? Waarom weten we van Psalm 51 in de Bijbel? Kobrugge merkt heel scherp op. God snijdt soms een heilige de neus en de oren af. Dat hij daar weg komt te vallen. Opdat wij er allemaal wat aan zouden hebben. En zouden leren. Gena, o God, gena. Ach, je komt er niet uit. Daarom, geliefde gemeente, ik heb een paar dingen genoemd voor u. Daar mag u ook over nadenken. Je hoeft er ook niet uit te komen. Maar tegelijkertijd wil ik nu ook trachten aan de hand van de catechismus daar iets over te zeggen. Wat bij de vorige Bede God geldt ook hier. Het koninkrijk is gekomen. En daarom uw koninkrijk komt. De wil is geschied, gedaan, vervuld. Daarom mogen wij bidden, uw wil geschieden. Dat moet het verrassende zijn, dat die oudste broeder, Jezus Christus, die daar gekomen is in die verdorven wereld, onder die eigenwillige mensen, eigenwijze mensen, die heel goed wisten wat de wil van God was. Tenminste, hun waren de woorden toebetrouwd. Hadden zij niet de wet en de profeten en de psalm? Zou je niet kunnen zeggen, wat is dat een kostbaar gebod? Een kostbare wilsopenbaring. God lief te hebben. En de naaste als onszelf. Waarin God ook zorg draagt voor je leven. Voor je ouders. Voor je bezit. Op de goede manier dan. Voor je huwelijk. De naam van de naaste. Nou, dat is zo duidelijk. Dat is zo allesomvattend dat iemand die helemaal niet van de Bijbel weet, die zou, vooral wat de tweede tafel betreft, die zou zeggen, was het maar alvast zo? Was het maar alvast zo? Dan zou het er heel wat anders uitzien op aarde. Dus, als je nou bedenkt dat Gods wet bevat zijn wil. En Jezus heeft dat verduidelijkt in de bergrede, zodat niemand zich vergist wat nou eigenlijk Gods wil is. Niet blijven hangen aan een letter, uitwendig, formalistisch. Maar dit is de geest, zegt Jezus. Van binnenuit. Want als je denkt, dat moet ik ook hebben, dan ben je al aan het stelen. Als je een blik zwaart op een vrouw en de begeerte is in je hart naar die ander, dan ben je al een echt preker. Als je tegen je medebroeder zegt, jij bent gek, je bent een zok, je bent een dwaas in je nijd, dan ben je strafbaar voor het helse vuur. Dat heb je niet te zeggen. Jezus gaat zo ontzettend ver als hij in Matthäus en ook in Lucas, als hij die wet gaat verklaren. Dat hij het nog beter weet. Wat God nou eigenlijk bedoelt. Wat hij nou eigenlijk wil. Hoe het zijn zal. Dat ziet er mooi uit. Wees eerlijk. Is het niet een verrassend vergezicht. Als je leest wat God wil. God zijn eer. En de mensen geluk. Hij mag God lief hebben, maar onder elkaar ziet het er ook mooi uit. Hoeven geen atoombommen gemaakt te worden, hoeven niet allerlei gruwelijke wapens bereid te worden. Niet over elkaars lijk, niet over elkaars vrouw of kinderen. Dat heeft God toch allemaal gezegd. En alles wat daar niet mee overeenstemt, dat moet eruit. Moet goed zijn. Zoals het Oude Testament dat zo mooi kan zeggen. Hè? Onder de wijnstok en onder de vijgenbomen. In vrede. Dan zie je de kindertjes spelen. Op de straat. Daar gaat een bruid en een bruidegom.
voorafgegaan door de muziek, daar zit een grijzaard op zijn stoeltje met een vergenoegde glimlach het leven gade te slaan. Er is geen armoe, er zit geen bedelaar aan de weg. Allemaal goed. Is het niet ideaal? God zegt het niet voor niets. Ach, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israëls zaad op die effe paan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Hun vrede zou zijn geweest als een rivier. In het kort zou ik hun vijanden gedempt hebben. Het zou niet zo'n martelgang zijn geweest. Maar mijn volk wilde mijn stem niet gehoorzaam. Ze hadden er geen zin in. Ze deden het niet. Maar, om kort te zijn, het was toch wel een verrassend beeld. Geen beeld, een verrassend schilderij. Wat God voor had. Zegen in huis, in de stal, in de bakkerij, in de slagerij. Overal zegen. Ga je een dagje uit, gezegend. Kom je thuis, gezegend. Vrede. En aan het eind, verzadigd van het leven. Je overgeven in de handen van God. Zoals je leest. Hij stierf oud. En der dagen zat pas genoeg. Genoeg geleefd. Als een korenschoof verzameld. Rijp. Gerijpt. Klaar voor de bestemming. Die wil van God is goed. Dat is Gods wil. Dan moet je al het andere even laten rusten in je gedachten. Ik heb misschien wel wat aangedragen waar je over zit te piekeren, maar dat geeft niet. Dat is wel eens goed. Want God is groot en wij begrijpen het niet. Ik zeg dat soms expres, omdat we altijd van die pasklare antwoorden hebben. Daar kan ik nooit zo goed tegen, dat mensen altijd, als het over de Bijbel gaat, dan, ja. Het is toch vaak zo oppervlakkig. Het is niet beleefd, het is niet echt doorleefd. Het is een formule geworden. Dan hoor ik liever iemand soms zeggen, klinkt gek hoor. Die zegt, nou, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik heb zelfs, maar dat ben ik hoor, dat moet je me maar vergeven. Wel eens gedacht. Jij, vloeker, bent dichter bij God dan je het zelf weet. Dichter dan een mens die met een uitgestreken gezicht zit te bidden en eigenlijk niet eens weet wat hij zegt. God bestaat gewoon niet voor hem. Voor die vloeker wel. Soms. Dat hij zegt, was ik maar nooit geboren. Waarom leef ik? Waarom ben ik hier? Al is hij in verzet. Het is een factor. Soms. Voor de mens is een woede en is een tegenstand. Maar Gods wil is goed. Wees dan gij die de volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is,
volmaakt is.
Het is zo ontzettend groot, hè? Zoiets dat je zegt, oh, daar kom ik, daar zal ik nooit komen. Daar bestaat hij. Hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. Al staan de mensen te razen, al gooien ze de aardappels in de vernieling omdat er te veel zijn en ze niet genoeg centen krijgen. Dat moet allemaal van de economie. Al buit de een de ander uit, God laat zijn zonnetje schijnen. Over boze en goed. En regent over rechtvaardig en onrechtvaardig. Wij vinden ons al een heerlijk Piet. Als er een kleinigheidje is, wat we dan zeggen, nou ja, praten we niet meer over. Nou, dat zal ik maar vergeten. Vinden we ons al heel wat. Het is niks. Als je dan die verklaring leest die Jezus geeft aan die wil van God in zijn heilige wet, dan zeg je, kostelijk, kostelijk. En is het nog waar? Is het nog waar? Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd zijn wetten acht. Dat is eeuwig onherroepelijk waar. Die was van het kwaad, niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zere wetten. Gij grote God, die ons bevelen geeft, dat aan die wil verkleefd zouden zijn. Onze overpeinzing, zijn wil, als het hoogste goed. En dan met Matthäus erbij en Lucas erbij, met Jezus erbij, die dat dan nog eens uit gaat leggen. Over barmhartigheid, geloof, liefde. O, daar schrompelt een mens. Als je het goed mag horen, schrompelt je in elkaar. En dan kun je je er niet afmaken door te zeggen, nou ja, maar dat is onzin, want dat kan niet. Dat bestaat niet. Bestaat gewoon niet. Een mens blijft een mens. Dat kun je niet afmaken. Je wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid, een oordeel dat je ziet, oh, al ben ik zo'n ellendeling. Maar dat is waar. Dat is echt. Dat is zaligheid. Om nou die God lief te hebben. Boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is leven. Daarom zei Mozes, denk erom. Mannen, dit is jullie leven hoor. Dit is jullie leven. Het andere is geen leven. Het andere is puur slavernij. God is niet bezig ons te indoctrineren. Door ons net zo lang iets af te draaien, zoals soms ouders kunnen doen. Weet je wel? Dat het kind eigenlijk als een vormeloos, willoos schepseltje. Ja, zeg. Ja, 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 goed. Dat berust ergens op niets. Maar dat bedoelt God niet. God bedoelt niet ja knikken. God bedoelt niet een soort discipline, kadaverdiscipline. Nee. God bedoelt echte leven. Echte bevrijding. God bedoelt niet, nou ga ik jullie in een vuik vangen. Of dat die nou wet heet of evangelie, daar vang ik jullie in, dan zit je. Nee, juist niet. God is juist bezig om een mens uit die vuik uit te halen. Of vind je niet dat het een vuik is waar we in zitten?
is niet erg. Heb je nou ooit wel eens echt waarachtig positieve ervaringen gehad met jezelf, met de zonde dan? Of deed je het nog zo graag? En dan kon je het morgen weer niet laten. Maar kun je nou zeggen dat het je echt vrede geeft? Dat bestaat gewoon niet. Ja, misschien wel. Die zich verblijden, staat er in de Bijbel als kwaaddoener. Die niet kunnen slapen of ze moeten niet een of ander boos stuk hebben uitgevoerd. Maar ja, dat is dan ook heel verschrikkelijk ook. Dat is ook een vreselijk oordeel ook. Dat de mens zo weggevallen is en vervallen. Maar dat kun je toch niet zeggen. Dat iedereen zo voelt. Je voelt toch in het geweten en uit het woord van God. Er is geen vrede. De goddeloze zegt mijn God. Hebben geen vrede. Kun je vrede hebben, man en vrouw, als je in ruzie leeft? Kun je vrede hebben als je hunkert naar die ander? Kind, kun je nou vrede hebben als je vader en moeder op alle mogelijke manieren een rat voor de ogen draait en dat je je eigen leven leidt, buiten God, buiten zijn woord? Al laat je het misschien niet, maar wees eens eerlijk, heb je daar vrede mee? Hebben de kinderen, de mensen vrede? Die proberen een vredig gevoel te krijgen door allerlei hallucinatie bewerkende middelen, drugs. Is het niet verlammend? Ja, dat is ver buiten de deur. Is dat waar? Is dat echt zo? Ik zou het anders kunnen zeggen. Maar goed, ik hoop dat het zo is. Maar is daar vrede in? Nee. En je kunt er niet onderuit. Je kunt er niet meer van af. Je kunt... Gods wil is toch goed? Kun je nou zeggen dat God dat wil? Nee toch. God zegt toch door de mond van zijn knecht: kinderen, hoort naar mij. Aandachtig. Doe niet mee met de rovers, de bedriegers, de dronkaards, de hoereerders. Doe niet mee. Laat je niet verleiden. Het lijkt allemaal zo mooi, maar het is niet mooi. Het is niet echt. Het lijkt zo vrij, maar je bent helemaal niet meer vrij, hoor. Je bent verlamd. Je kan niks meer, je hebt nergens geen zin in. Alle energie raakt om. Het is weg. Dat zegt God. Je kunt er niet zeggen: God wil dat ik dit en dat. Nou komt die oudste broeder. Ja, misschien ben jij het niet. Zo'n spuiter of huismens of wat er meer is, zie niet. Maar het geeft niet. Ja, het geeft wel, ik ben er blij mee. Ik ben er gewoon hartstikke blij mee, kinderen. Als je mag zeggen nee. Maar nou komt die oudste broeder, want je zult toch moeten toestemmen. Ach, het is niet genoeg, hè? Je kan aan de ene kant kun je zoiets vermijden, maar aan de andere kant trap je er ergens in of intrappen. Zoek je een leefwereld op te richten die niet echt, die niet waar is. Die niet echt betekent vrijheid, maar langer en dieper slavernij. Dan komt die oudste broer. Die komt bij mensen. waarvan er een heleboel hard bezig zijn, dat denken ze. De wereld te redden. Maar van God moeten ze niks hebben. Zelfs de beste dingen die ze doen, en dat zijn er heel wat, die doen ze zelf. Eigenlijk bedoelen ze, daar hebben we God niet voor nodig. Je hebt toch ogen in je hoofd? Je kan toch denken? Je hebt toch je verstand? Dat is onze wil. Moet beter, moet anders. Het kan best goed zijn. Het kan best goed zijn. Goede doelen, goede resultaten. Hoe klein ook. En toch ben je daar niet mee uit. Want het kan vijandschap zijn, bewust of onbewust, tegen God. In de vorm van, wij klaren het wel. Wij maken het wel voor elkaar. De gouden eeuw komt eraan. We zullen wel beginnen op school, over oorlog en over vrede. En ook groeit een heel andere samenleving, heel andere ideeën. De mensen die zijn gelukkig nu zo, het aantal dienstweigeraars, dat is met sprongen gestegen. Maar waar komt het uit voort? Kan op zich best aardige dingen zijn. Maar het kan net zo goed zijn in Gods ogen. Die autonome mens die nog niet gelooft. Dat hij een onbetrouwbaar, gevallen schepsel is. Die buiten God verloren ligt. Dus kind, als je bewaard mag zijn en je jezelf mag bewaren van de afgoden, prijst God. En kind, als je misschien in het verborgene een dubbel leven leidt, hoor naar het woord. Daar komt die oudste broer. Want God heeft overal gezocht of dat hij ergens een punt kon vinden. Een aanknopingspunt. Hij zegt, ja, dat is het. Die moet de leiding hebben. Die zal het verlossende woord spreken of die zal de verlossende daad stellen. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Want die goede man die bezig was geld in te zamelen, die heeft op een goede dag toen die klem zat, gedacht, nou, ik haal me wat uit de pot. Kom alweer goed. Maar een maand daarna had hij weer een hoop tekort, heeft hij weer. Kan een penningmeester zijn van het Rode Kruis, of van draagvoorkanders lasten, of van de kerk. Je zou zeggen, potentieel zijn we allemaal ergens dieven. Eerloos. Al komt het er niet bij iedereen gelukkig maar uit, het zit erin. Dat bedoelt God. Hij ziet niemand waar hij iets op kan bouwen. En toen heeft in de eeuwigheid al. Daar krijg je te maken met de wil van God. Vader heeft gezegd, mijn wil moet gebeuren. De Zoon heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. En is gekomen. Wij kunnen het haast niet meer beleven bij moderne mensen. Maar we zouden eigenlijk een gat in de lucht moeten springen. Maar dat kan ook niet. Daar hebben we de Heere God voor nodig. Om het nieuw te horen. Dan zou je nou toch een gat in de lucht. Daar komt hij. Ik kom, o God, om uw wil te doen. In Bethlehemstal lag Christus de Heer. In doeken gehuld. Als kindje ter wereld. Ja, dat is Gods wil. dwars door de schepping, door de zonde, door alle verwarrende omstandigheden en ziekten en toestanden en sterfgevallen, alles wat er zich afspeelt, daar komt God. En die stuurt die oudste broeder naar die leproserie, naar die melaat. Nou ga ik heel ver. Maar God zal het me niet kwalijk nemen. En anders merk ik het. Dan komt die oudste broeder en die zegt: jongens, luister eens. Ik wil jullie wat leren. Voor jezelf, maar ook voor mij. Help jullie maar. Mij ook een beetje. Hij is gekomen om anderen te helpen. En toch wil hij ook geholpen worden. Hij zegt: luister eens, willen jullie ook niet vergeten zijn naam, zijn rijk, zijn wil? Want van de naam komt niks terecht. Van het koninkrijk komt niks terecht. Als zijn wil niet gebeurt. En ik ben gekomen. Dat is de wil van God. De wil van God is Jezus Christus. Het heil. Ik ben gekomen. Maar het kost mij alles. Het kost me alles. Soms dan ben ik zo bedroefd. Dan zit ik alleen 's nachts op de bergen te smeken en te roepen tot God. Het zal nog wel erger worden. Ik zal overgeleverd worden in de handen der zondaar. Maar ik wil Gods wil doen. Ik wil mijn vaders wil doen. Wat er ook gebeurt. Ik hoop het niet, maar al zouden jullie me allemaal in de steek laten. Ik ben staan. Vader wil dat het gebeurt. Alles. Daarom zullen we nou samen bidden. Uw wil geschieden, want ik voel dat het steeds dichterbij komt. Ten slotte zijn ze in de hof van Gethsemane. En ja, Jezus is ook een waarachtig mens. Laten we zeggen, is het nou het schepsel op zich eigen om te lijden? Om onder te gaan? Om verlaten te worden? Kan Jezus dat nou willen? Als waarachtig zuiver mens. Dat hij de gemeenschap kwijt is. Van God verlaten. Dan zou hij niet waar en zuiver zijn geweest. Dan zou die net zo zijn als de mensen die soms zeggen: het zegt mij niks. Hem zei het alles. En toen viel die en hij bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Want dit kan ik niet. Dit kan ik niet willen. Om alleen te zijn zonder u. Ik heb toch altijd uw wil gedaan. En tenslotte, Vader, niet mijn wil. Uw wil geschieden. Uw wil. Toen is het gebeurd. Toen heeft die oudste broeder alles op zich genomen. En wij stonden erbij. En niemand begreep het. Iedereen zei: het gaat verkeerd, het gaat fout. Al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand. Ik heb het nooit gezien, dat kan niet, hè. Ik heb wel eens gedacht om het te mogen zien, maar ik denk dat je gelijk sterf uit echt geestelijke. Al zo verdord, het gelaat van de middelaar. Die Gods wil doet. Ik weet, oorlog is erg, ziek zijn is erg, alles is erg. Ik kan alles niet op zijn poten zetten, op zijn plaats. Als een stoel die op orde staat, dat kan ik niet. Maar ik mag wel zeggen, hier zijn we in het hart van de wil van God. In het hart. De wil van degene die Jezus gezonden heeft. Uw wil geschieden. Ja, dat zegt hij tegen die akelige mensen. Die eigenwillige, eigenwijze mensen. Bidden jullie ook. Uw wil geschieden, want daar zijn jullie goed mee. Dat is voor jullie winst. Eeuwige winst. En dat niet alleen, maar daar kom ik nog een keer, zoals de Heer wil, op terug. Ook voor nu. In jouw en mijn kleine, nietige, zondige mensenleventje met al zijn verborgenheden en openbaarheden. Hoe goed. Daar hoop ik, daar wil ik zo graag iets van zeggen. Komen we dan wel op het punt wat Jezus allemaal heeft gezegd en wat God allemaal heeft gezegd in zijn heilige wet? Ja, daar komen we wel. Straks volmaakt, maar we zullen er zo komen dat we zeggen, mijn allerliefste zaligmaker, dat u dat overgehad hebt om dat te doen. En van de weeromstuit zal de apostel schrijven, wreekt u zelf niet beminde, vergeld niemand kwaad voor kwaad, draagt elkanders lasten, en vervul alzo de wet van Christus. Amen.